Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom in het programma Catechismus, beste luisteraars. Vandaag, tijdens de Advent, kan u luisteren naar een catechese gebracht door broeder Alexander van de gemeenschap Moeder van Vrede. Hij zal ons spreken over Johannes de Doper en de Advent.
Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn in de mooie tijd van de Advent. Het is een periode van voorbereiding waar we uitzien naar de komst van de Heer Jezus. Wij verwachten Jezus met heel ons hart en willen ons klaarmaken voor zijn geboorte met Kerstmis. In deze adventstijd, de donkerste periode van het jaar, zien we uit naar het licht. Wij verlangen naar het licht van de zon die een nieuwe dag aankondigt. Jezus is het licht van de wereld en brengt licht in de duisternis. Bij de evangelist Johannes lezen we in het eerste hoofdstuk over Johannes de Doper. Er trad een mens op, een gezondene van God. Zijn naam was Johannes. Deze kwam tot getuigenis om te getuigen van het licht, opdat allen door hem tot geloof zouden komen. Niet hij was het licht, maar hij moest getuigen van het licht. Johannes de Doper was de voorloper, de wegbereider, voor de komst van de Heer Jezus. Hij was de dageraad die de komst van de dag aankondigde. Zijn prediking is het begin van de blijde boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God, zoals Marcus het schrijft in zijn evangelie. Zijn marteldood zal als het ware een voorteken zijn van het lijden en sterven van Christus. Toch was Johannes de Doper een voorbijgaande stem. Jezus Christus daarentegen was het woord van God dat blijft voor eeuwig. De vier evangelisten aarzelen niet om het woord van de profeet Jesaja aan te halen en toe te passen op Johannes. Zo lezen we bij Marcus: Zie, ik zend mijn bode voor u uit, die voor u de weg zal banen. Een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht. We kunnen onszelf de vraag stellen: ben ik bereid om de weg klaar te maken, zodat Jezus kan binnenkomen in mijn leven, om daar opnieuw de eerste plaats te krijgen? Samen met Jesaja en Maria is Johannes de Doper een van de grote figuren van de Advent. De belangrijke woorden van Johannes de Doper, opgetekend in het Johannesevangelie, klinken telkens opnieuw in de heilige mis voor de communie. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde van de wereld. Twee keer vieren we Johannes in de liturgie. De geboorte van Johannes wordt gevierd als een hoogfeest op 24 juni. Hij is de enige heilige wiens geboorte wordt gevierd, met uitzondering dan van de Heer Jezus, die we vieren op Kerstmis. Wellicht niet toevallig toonde Maria zich op 24 juni voor het eerst aan een groepje kinderen in Medjugorje. Daarmee wilde moeder Maria aantonen dat zij een groot profeet is voor onze tijd. Met haar komst wil ze, zoals Johannes, de mensen oproepen tot bekering en ze voorbereiden op de tweede komst van haar zoon Jezus. De marteldood van Johannes wordt jaarlijks op 29 augustus herdacht. Johannes is de laatste profeet van het Oude Verbond. Dat merken we aan zijn manier van spreken. Met veel vuur roept hij op tot bekering. want de Messias is op komst en het oordeel staat voor de deur. Geen tijd meer te verliezen dus. Toch is Johannes degene die Jezus ontmoet, hem zelfs doopt en aanwijst als de Messias. Daarmee maakt hij de overgang van het Oude naar het Nieuwe Testament. God had een bijzonder plan met Johannes. Hij werd op de juiste tijd, de juiste plek en onder de juiste omstandigheden geboren. Vanaf de moederschoot was Johannes toegewijd aan de Heer. Zelfs al in de moederschoot verblijdde hij zich over de Heer Jezus. De engel kondigde aan dat Johannes groot zal zijn in de ogen van de Heer en vanaf de schoot van zijn moeder met de Heilige Geest vervuld. Hij zal het volk Israël moeten voorbereiden op de komst van de Messias. Johannes was volgens het evangelie van Lucas de zoon van de priester Zacharias en van Elisabeth, de nicht van Jezus' moeder, Maria. De naam Johannes betekent Yahweh is genadig. Zacharias en Elisabeth waren lange tijd kinderloos. Onvruchtbaarheid was in die tijd niet alleen een leed dat je persoonlijk te dragen kreeg. Kinderloosheid was ook een bron van sociale schande en schaamte. Lucas schrijft, ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar en beiden waren al op gevorderde leeftijd. Op verschillende plaatsen in de Bijbel is te lezen dat vrouwen geen kinderen konden krijgen en dus onvruchtbaar waren. Met haar onvruchtbaarheid staat Elisabeth in de lijn van de stammoeders van Israël. Sarah, de vrouw van de aartsvader Abraham, Rebecca, de vrouw van Isaac, Rachel, de vrouw van Jacob. Zij waren allen eerst voor een langere periode onvruchtbaar, voordat zij door hun groot geloof en vurig gebed zwanger werden en door Gods tussenkomst een kind mochten ontvangen. De naam Zacharias betekent God gedenkt. Wel heel toepasselijk dat God nu zijn belofte gedenkt en de geboorte van Johannes aankondigt. Toen Zacharias dienst had in de tempel, kwam de engel Gabriel naar hem toe. Deze aartsengel vertelde Zacharias dat Elisabeth, ondanks haar hoge leeftijd, een zoon zou krijgen. Ze moesten hem de naam Johannes geven. Zacharias schrok van de engel, maar de engel stelde hem gerust. Vrees niet, Zacharias, want uw bede is verhoord. Uw vrouw Elisabeth zal u een zoon schenken, die gij Johannes moet noemen. Gij zult verheugd zijn en het uitjubelen, en vele mensen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer. In de schoot van zijn moeder zal hij met de Heilige Geest vervuld worden. Vele zonen van Israël zal hij terugbrengen tot de Heer hun God. Maar toen Zacharias twijfelde en dit niet kon geloven, zei de engel, ik ben Gabriel, die voor Gods aangezicht staat. Ik ben gezonden om tot u te spreken en u deze blijde boodschap aan te kondigen. Zie, gij zult zwijgen en niet in staat zijn te spreken tot de dag waarop dat zal gebeuren, omdat gij mijn woorden niet geloofd hebt. Deze zullen echter op hun tijd in vervulling gaan. Lange tijd hebben Zacharias en Elisabeth voor hun kind gebeden. Wat was het in die tijd een schande om kinderloos te zijn? Men ervaarde dit als een straf van God. Zacharias en Elisabeth waren nu oud geworden en waarschijnlijk hadden ze het gebed nu ook wel vergeten. Menselijk gesproken waren alle kansen verkeken en was er geen hoop meer. Maar juist dat is vaak het moment dat God ingrijpt. Zacharias, uw gebed is verhoord, uw vrouw Elisabeth zal een kind baren, klonk het plotseling in de tempel. Welk gebed zal Zacharias gedacht hebben? want dat was immers al zo lang geleden. We moeten in het geloof niet naar onszelf kijken en naar onze onmogelijkheden, maar naar God en zijn almacht. Toen de stem in de woestijn werd aangekondigd, moest Zacharias zwijgen. Het oud-testamentische priesterschap moest zwijgen voor het hemelse priesterschap. Omdat Zacharias niet geloofde, moest hij zwijgen. Ongeloof leidt altijd tot zwijgen. Zwijgend heeft hij de zegen aan het volk mogen geven. Zwijgend heeft hij de blijde boodschap aan Elisabeth doorgegeven. Zwijgend heeft hij gezien hoe Elisabeth zwanger was. Zwijgend heeft hij de ontmoeting tussen Elisabeth en Maria gadegeslagen. Wat erg voor Zacharias om zijn blijdschap niet te kunnen uiten. Pas toen hij aan God gehoorzaam werd en de naam Johannes op een schrijfbord schreef, werd zijn tong losgemaakt en kon hij God groot maken. De engel Gabriël werd ook naar Maria gestuurd om haar te vertellen dat zij de moeder van de beloofde Messias zou worden. De engel vertelde haar ook dat haar nicht Elisabeth, ondanks haar hoge leeftijd, zwanger was. Maria reisde daarop direct naar Elisabeth. Toen Elisabeth de stem van Maria hoorde, werd ze vervuld van de Heilige Geest en sprong het kind, Johannes, op in haar schoot. Een bijzondere ontmoeting tussen twee vrouwen in blijde verwachting, elk van een bijzonder kind. Maria bleef 3 maanden bij Elisabeth en hielp waarschijnlijk ook mee bij de bevalling van Johannes. 8 dagen na de geboorte werd het kind besneden. Zoals in de Joodse wet is vastgelegd, kreeg het kind dan ook officieel zijn naam. De mensen vragen aan Elisabeth hoe het kind moet heten. Johannes, antwoordt ze. Maar de mensen geloven haar niet, omdat ze ervan uitgaan dat hij volgens de traditie naar zijn vader genoemd zou worden. Ze vragen het aan Zacharias. Omdat hij niet kan spreken, vraagt hij om een schrijfbord en schrijft daarop Johannes. Vanaf dat moment lukt het Zacharias weer om zijn stem te gebruiken. Hij houdt een lofrede voor God. Deze lofrede is later bekend geworden onder de naam Lofzang van Zacharias. Na de lofzang staat er geschreven bij Lucas: het kind groeide op en de geest beheerste hem meer en meer. Hij verbleef in de woestijn tot de dag waarop hij zich aan Israël in het openbaar vertoonde. Toen Johannes waarschijnlijk 30 jaar was geworden, trok hij naar de Jordaan, tegenover Jericho. Daar riep hij het Joodse volk op zich te bekeren, omdat het koninkrijk der hemelen nabij was. Hij koos er wel een bijzondere plek voor uit, namelijk dezelfde plaats als waar Jozua zo'n 1250 jaar eerder met het volk het land was binnengetrokken. Daar ging het volk op het droge dwars doorheen de Jordaan. Van maar weinig mensen in de Bijbel is bekend wat ze eten of welke kleren ze dragen. Van Johannes de Doper weten we het. Hij droeg een ruwe mantel van kameelgaar met een leren gordel. Hij at sprinkhanen en wilde honing. Centraal in de boodschap van Johannes de Doper staat zijn oproep om tot bekering te komen. Johannes wijst erop dat het koninkrijk van God dichtbij is. Hij roept het volk op om zich te bekeren en berouw te hebben over hun verkeerde daden. Als dat koninkrijk doorbreekt, zal de schepping van het kwaad verlost worden. Voor sommige van zijn toehoorders is dat een bemoediging. Zij ervaren het als een boodschap van verlossing. Maar voor anderen is het een waarschuwing voor het komende oordeel. De Farizeeën en Sadduceeën, die uit nieuwsgierigheid op Johannes afkwamen, kregen van hem te horen waar het op staat. Johannes nam geen blad voor de mond. Adderen gebroed, wie heeft u voorgespiegeld dat gij de dreigende toorn kunt ontvluchten? Breng dus vruchten voort die passen bij bekering. Reeds ligt de bijl aan de wortel van de bomen. Elke boom dus die geen goede vruchten draagt, wordt omgekapt en in het vuur geworpen. Ik doop je met water, opdat gij u bekeren moogt. Maar hij die na mij komt, is sterker dan ik, en ik ben niet waardig hem van zijn sandalen te ontdoen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. De wan heeft hij in zijn hand, en hij zal zijn dorsvloer grondig zuiveren. Zijn tarwe zal hij in de schuur verzamelen, maar het kaf verbranden in onblusbaar vuur. Johannes woonde in de woestijn van Juda en trad op als boeteprediker. Door zijn prediking verzamelde hij een groep leerlingen, onder wie enkelen die later door Jezus als apostel werden aangesteld. Johannes had een verwilderd uiterlijk, hij droeg een kleed van kamelengaar en at sprinkhanen. Hij werd de doper genoemd, omdat hij zondaars wees op het laatste oordeel en hen een uitweg bood door zich te laten reinigen in het water van de rivier de Jordaan. We lezen dat geheel Jeruzalem, Judea en heel de Jordaanstreek naar hem uittrok om zich door hem te laten dopen. Ze kwamen allemaal naar Johannes en werden onder belijdenis van hun zonden gedoopt. Wat zal Johannes veel gehoord hebben, maar toch ook mooi dat de zonden in het water werden begraven. Aan het komen van de Messias, de lang verwachte redder, gaat het optreden vooraf van Johannes de Doper om deze komst voor te bereiden. Want God wil niet komen om te straffen, maar om te redden wat verloren was. Vele mensen hebben echter een afkeer van profeten die oproepen tot bekering. Ze houden graag de schijn hoog dat alles in orde is en laten niet toe dat iemand hun manier van leven in vraag stelt. Voor mensen die ver van God leven en vastzitten in de zonde, zal bij de ontmoeting met God zijn liefde eerst als een louterend vuur door hen heen gaan. Daarna zal dan de genezing komen en het herstel. Het onderscheiden of onderkennen van de ziekte, de diagnose, is namelijk de eerste stap naar de genezing. Johannes is hij die het kwaad aanwijst en dan doorverwijst naar Jezus, bij wie de echte genezing te vinden is. Niet alle mensen aanvaarden dit werk van Johannes, want het is nooit aangenaam om gewezen te worden op onze zonden en te horen wat moet veranderen in je leven. De vinger op de wonden leggen kan pijn doen. Het gevaar bestaat dat mensen zich verhouden van zo'n boodschap en deze verwerpen. Wanneer iemand hoort dat hij ziek is door het kwaad in zijn leven, maar deze diagnose afwijst, zal ook het aangeboden medicijn dat genezing brengt niet willen aanvaarden. Wie nederig durft toevegen dat hij genezing nodig heeft, zal verlangen naar het medicijn om terug beter te kunnen worden. Wie het onaangename van Johannes ontvlucht, kan niet worden genezen door Jezus.
Daar in de verte straalt de ster. We gaan er naartoe, maar het is nog zo ver. De wolken ontnemen het zicht af en toe. Dorst en honger, we worden moe. Het is zwaar, de moed zakt weg. Herinner je dan wat er is gezegd? Het leven op aarde is kwetsbaar en boos, maar nooit en te nemen uitzichtloos.
U hebt beloofd, morgen zal ik er zijn. U maakt ons hart bereid. Wij zien verlangend vol verwachting naar u uit. Licht dat ons verschijnt, ons van de nacht bevrijdt. Wij hopen, wij geloven, morgen zal u er zijn. Het is guur, donker en koud, maar niets dat ons nog tegenhoudt. Laten we hier nu niet stil blijven staan, we weten toch waar we heen gaan.
U hebt beloofd, morgen zal ik er zijn. Heer, maak ons hart bereid, wij zien verlangen. Vol verwachting naar u uit. Licht dat ons verschijnt, ons van de nacht bevrijdt. Wij hopen, wij geloven, morgen zal u er zijn.
Ook Jezus ging vanuit zijn geboortestreek Galilea naar de rivier de Jordaan. Daar vroeg hij aan Johannes of hij hem wilde dopen. Johannes weigert in eerste instantie en wilde Jezus tegenhouden met de woorden: ik heb uw doopsel nodig en hij komt tot mij. Maar Jezus antwoordde hem: laat nu maar, want zo past het ons al wat is vastgesteld te volbrengen. Toen liet Johannes Jezus toe en doopte hem. Nadat Jezus gedoopt was, steeg hij terstond uit het water. En zie, daar ging de hemel open en hij zag de geest van God neerdalen in de gedaante van een duif en over zich komen. Een stem uit de hemel sprak: dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie ik welbehagen heb. Voor een goed verstaan van Johannes' getuigenis is de volgende passage uit het eerste hoofdstuk van het Johannes-evangelie van groot belang. Daarin komt de doper zelf aan het woord, toen de Joden uit Jeruzalem, priesters en levieten, naar hem toezonden om hem te vragen: wie zijt gij? Daarop verklaarde hij zonder enig voorbehoud en met grote stelligheid: ik ben de Messias niet. Ze vroegen hem: wat dan? Zijt gij Elia? Hij zei: dat ben ik niet. Zijt gij de profeet? Hij antwoordde, nee. Zij vroegen hem, wat doopt gij dan als gij de Messias niet zijt, noch Elia, noch de profeet? Johannes antwoordde hen, ik doop u met water, maar onder u staat hij die gij niet kent. Hij die na mij komt, ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken. Johannes brengt een sterk getuigenis over Jezus en noemt hem het Lam van God en tevens ook de Zoon van God. Jezus die zijn leven zal geven op het kruis tot redding van de wereld. In die tijd zag Johannes Jezus naar zich toekomen en zei, zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Deze is het van wie ik zei, achter mij komt een man die voor mij is, want hij was eerder dan ik. Ook ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom kwam ik met water dopen. Waarom wordt Jezus als lam aangeduid? En wat betekent het dat dit lam de zonden van de wereld wegdraagt? Bij de profeet Jesaja lezen we in het lied van de lijdende dienaar. Wij allen waren als schapen verloren gelopen, en ieder van ons was zijn eigen wegen gegaan. Maar op hem heeft Jahwe laten neerkomen de schuld van ons allen. Hij werd gefolterd en diep vernederd, maar heeft zijn mond niet geopend, zoals een lam dat ter slachting wordt geleid. En zoals een schaap dat stom is voor zijn scheerders, heeft hij zijn mond niet geopend. Jesaja vergelijkt de lijdende dienstknecht van God met een lam dat naar de slachting wordt geleid. Belangrijk om te weten is dat Jezus op een Joods paasfeest werd gekruisigd. Zoals de lammeren die geslacht werden in de tempel, is Jezus het offerlam dat de zonden van de mensheid heeft gedragen. Geduldig als een offerlam is Jezus als verlosser aan het kruis gestorven en heeft hij zijn bloed vergoten tot vergeving van de zonden. Door de verzoenende kracht van zijn onschuldig sterven heeft hij bevrijding en redding gebracht. In het boek Exodus lezen we het verhaal van de Joden die wegtrekken uit Egypte. Elk gezin moest een lam slachten en wat bloed nemen en dat uitstreken over de beide deurposten en over de bovenbalk van de deur van de huizen waar het lam werd gegeten. Wanneer God in de laatste plaag door Egypte zal gaan om de eerstgeborenen van mens en dier te slaan, zal hij de huizen met het bloed van het lam voorbijgaan en sparen. Het Joodse volk vertrok onder leiding van Mozes uit Egypte en ze werden bevrijd uit de dodelijke onderdrukking. Jezus is de nieuwe Mozes, die echter niet alleen gekomen is voor het Joodse volk, maar voor de redding van de hele wereld en de gehele mensheid. Dit is juist het grote belang en de kern van Jezus' zending. Johannes de Doper wordt beschouwd als de laatste oud-testamentische profeet die net als Jesaja en Jeremia de komst van de Messias aankondigde. Hij deed sterk denken aan Elia, de profeet met het garenkleed die het volk opriep zich te bekeren tot God. De profeet Elia leefde een aantal eeuwen voor Maleachi, in de tijd van de goddeloze koning Achab. Elia streed tegen de afgodendienst van de vruchtbaarheidsgod Baal. Elia is niet gestorven, maar hij is met een vurige wagen en vurige paarden naar de hemel gevaren. Door dit uitzonderlijke einde van zijn leven op aarde gingen de mensen geloven dat God hem op een zekere dag weer terug naar de aarde zal sturen. Deze verwachting werd reeds door de profeet Maleachi op schrift gesteld. In het boek Maleachi staat een profetie waarin Jahwe zegt dat hij voorafgaande aan de dag van het oordeel de profeet Elia zal sturen. Na deze aankondiging wordt het 400 jaar stil. We noemen dit wel eens de stille periode die tussen het Oude en het Nieuwe Testament ligt. Nu, na 400 jaar, neemt God de draad weer op. Hij stuurt een engel die de geboorte aankondigt van Johannes. De engel sprak: hij zal voor de Messias uitgaan met de geest en de kracht van Elia. Volgens Jezus zijn deze woorden in Johannes de Doper vervuld. Want al de profeten en de wet tot aan Johannes hebben het slechts voorspeld. Maar als gij het van mij wilt aannemen, deze is de Elia die zou komen. Wie oren geeft, hij luistere. Nadat Jezus zich door Johannes had laten dopen, begon hij zijn zending. Daarmee was het werk van Johannes eigenlijk overbodig geworden. Maar toch schijnt hij dat niet meteen begrepen te hebben, omdat hij nog een tijd lang doorging met het toedienen van zijn doopsel. Ook velen van zijn leerlingen hadden niet meteen door dat de missie van Johannes ten einde was, omdat zij hem als hun meester bleven gehoorzamen. Johannes werd gearresteerd op last van koning Herodes Antipas, zoon van Herodes de Grote. Herodes voelde zich namelijk beledigd, omdat Johannes hem te schande had gezet. De doper had hem publiekelijk beschuldigd van overspel, omdat Herodes de echtgenote van zijn broer Filippus tot zijn vrouw had genomen. De koning, een marionet van de Romeinse bezetters, zette Johannes gevangen in de rotsburcht Machirus bij de Dode Zee. Herodes had hem eigenlijk willen laten doden, maar hij durfde dat niet, bang dat het volk dan in opstand zou komen. Christus verschijnt, Johannes verdwijnt. Hij moet groter worden en ik moet kleiner worden. Dat valt niet mee. In de gevangenis opgesloten werd Johannes overvallen door twijfel over de zending van Jezus, toen hij hoorde wat Jezus deed. Daarom stuurde hij twee van zijn leerlingen naar Jezus met de vraag: zijt gij de komende, of hebben wij een ander te verwachten? Hij hoorde van de werken van de Christus op aarde, maar waarom was er in zijn gevangenis geen licht? Waarom liet de Heer Jezus hem links liggen? Waarom was er geen bevrijding voor hem? Wat een vertwijfeling! Had Johannes, die hem in alles altijd gehoorzaam was geweest en hem zijn leven lang had gediend, dit nu verdiend? Wat een beproeving voor Johannes! Waarom kwam Jezus niet even langs om hem te bemoedigen? Jezus zond de leerlingen van Johannes terug met de boodschap: haat aan Johannes zeggen wat gij hoort en ziet. Blinden zien en lammen lopen, melaatsen genezen en doven horen. Doden staan op en aan armen wordt de blijde boodschap verkondigd. Gelukkig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Toen de dochter van Herodias op de dag van de verjaardag van de koning hem door haar verleidelijke dans had bekoord, vroeg Herodes hoe hij haar zou kunnen belonen. Door haar moeder opgestookt, zei ze: geef mij hier op een schotel het hoofd van Johannes de Doper. De koning werd bedroefd, maar vanwege zijn eed en omwille van zijn gasten gaf hij het bevel om het haar te geven. En hij liet Johannes in de gevangenis onthoofden. Zijn hoofd werd op een schotel gebracht en aan het meisje gegeven, en zij bracht het naar haar moeder. Zijn leerlingen kwamen het lijk halen en ze begroeven het en ze gingen het melden aan Jezus. Toen Jezus dat hoorde, week hij met een boot uit naar een eenzame plaats om daar alleen te zijn. Beste luisteraars, door zijn leven en woorden legde Johannes getuigenis af van de waarheid. Hij was niet bang voor hen die hun macht toonden. Hij liet zich niet inpalmen door de lof van de mensen en week niet voor de aanhoudende tegenstand van de fariseeën. Hij gaf zijn leven om Gods wet te verdedigen tegen de wereldse verleidingen. Moedig sprak hij tegen Herodes: het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broer te hebben. De macht van Johannes om zich te verzetten tegen de dwaasheden van koning Herodes was klein. Beperkt was het bereik van zijn stem om de Messias een welbereid volk te vormen. Maar het woord van God kreeg kracht op zijn lippen. De woorden van de profeet Jesaja kunnen we toepassen op Johannes. Hij heeft mijn mond tot een snedig zwaard gemaakt. Met de schaduw van zijn hand heeft hij mij bedekt. Hij maakte van mij een geslepen pijl en in zijn koker heeft hij mij geborgen. En de Heer sprak: ik stel u aan tot licht van de heidenvolkeren om mijn heil te zijn tot aan het uiteinde van de aarde. De Heer wil dat wij hem tonen in ons gedrag en in onze woorden, daar waar wij werken, in ons gezin, bij onze vrienden op school. Dezelfde opdracht die Johannes ontving, vertrouwt de Heer nu ook aan ons toe: de weg klaarmaken voor zijn komst. Woorden en daden moeten samengaan. Dan komen we overtuigd over en geven we een krachtig getuigenis dat de mensen kan overtuigen in ons spreken over God en ons geloof. Beste luisteraars, in deze advent waar we ons voorbereiden op Kerstmis, mogen we twee verlangens in ons laten groeien: de verlossing van ons leven en onze eenheid met God. Op de eerste plaats een verlossing van ons leven. Dat is meer dan een begin maken met bekering. We hebben nood aan een echt nieuw begin dat God met ons maakt. Een komen van God dat ons niet enkel aan de buitenkant vernieuwt, maar ons van binnen in ons hart nieuw leven geeft. We hebben meer nodig dan een andere manier van doen. We moeten zelf anders worden. Vrij worden van binnen van het kwaad en het ongeloof. Door los te komen van ons eigen oude ik, kunnen we uitzien naar een nieuw begin dat God zal maken. Op de tweede plaats een verlangen naar een persoonlijke intimiteit en eenheid met God. Met minder dan God kan de mens geen genoegen nemen en vindt hij geen vrede voor het hart. De mens kan dit verlangen niet zelf vervullen. God zelf zal dit aan dit verlangen tegemoetkomen. Verlangen naar God is daarom ook verlangen naar zijn komst en de manier waarop hij komt met geloof aanvaarden. We mogen leren van Maria, die in overgave was en gehoorzaamde aan het woord van God: mij geschiede naar uw woord. Laat maar aan mij gebeuren zoals God het wil. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Emmanuel, come.
We zijn aan het einde gekomen van deze catechese over Johannes de Doper en de Advent, gebracht door broeder Alexander van de gemeenschap Moeder van Vrede.